Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in de eeuwigheid, en die niet laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, daar gaan we zingen. We zingen de psalm die de kinderen op school moeten leren deze week. Dat is psalm 22, het eerste vers. Mijn God, waarom verlaat gij mij? Psalm 22, vers 1. Gemeente, stellen we ons onder de tucht en de belofte van de wet des Heren, waarna we zingen van psalm 130 en daarvan het tweede vers, zo gij in het recht wilt treden. Psalm 130 vers 2, na de lezing van de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden zeggende, ik ben de Heere uw God, die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Amen. Willen we samen bidden, gemeente. Almachtige en getrouwe Vader in de hemel, we danken u eerbiedig dat u ons weer de gelegenheid biedt hier samen te komen in vrijheid, met elkaar uw woord te lezen en te overdenken. En Heere, dan belijden we het voor uw heilig aangezicht, dat we dat niet met zegen en met vrucht kunnen doen in eigen kracht en bij het licht van het eigen verstand. Maar smeken we het u af, wilt u bij ons zijn in de kracht en leiding van uw Heilige Geest. En u hebt ook beloofd in uw woord, dat waar die bede gebeden wordt, dat u die ook altijd zult verhoren. En daarvoor willen we u ook eerbiedig loven en danken. En Heer, als we uw woord openen, dan spreekt het over dat ene, die troost, die enige troost, beide in leven en in sterven. En Heere God, wilt u daar dan in meekomen? Als we uw woord openen, lezen en overdenken, wilt u het zelf ook indragen in ons hart en leven, dat we de kracht van dat woord ook mogen ervaren. Heere God, wil zo onze gang en treden vastmaken in uw woord. Dat onze harten geneigd worden tot uw getuigenis. Heer, het is de bede geweest van de psalmist. Mogen het ook vanmorgen onze bede zijn. We hebben u niets te bieden van onze kant, maar we smeken het u af, wil ons aanzien in de Zoon van uw liefde, de Heere Jezus Christus. En Heere God, wilt u dan met een ieder van ons zijn. U weet wat we meegebracht hebben in deze dienst. Hoe ons leven is verlopen tot op dit moment. U weet van vreugde U weet ook van verdriet. En Heere God, dan mogen we toch weten dat alles wat er in ons leven gebeurt, van uw kant een bedoeling heeft. We lezen dat ook in uw woord, in die bekende psalm van Asaf, dat hij klaagt over zijn gang door het leven heen, gekenmerkt door veel moeite en verdriet. En dat was er iedere dag, zei hij. En dan mag er ook een keer komen in zijn leven, dat hij in het heiligdom ingaat, dat u ziet wat u werkt, en dat alles gericht is uit liefde tot die gevallen mens, om die thuis te brengen, te redden, het verlorene zoeken en zalig te maken. En dan verandert er iets, misschien niet het leven van alle dag, dat zal misschien wel hetzelfde gebleven zijn, ook dat hij iedere dag weer geplaagd werd. En toch was het veranderd. Dan aanbidt hij uw raad over zijn leven. En Heere, dat we daar ook iets van mogen begrijpen. Als onze weg gegaan is en ook op dit moment nog gaat langs wegen die zwaar zijn en diep zijn. Heere, dat dan uw woord ook mag doorwerken in ons hart en leven. Dat we mogen zien dat u ons behoudt op het oog hebt. En mogen er nu nog vele raadselen zijn, maar straks als we zien van aangezicht tot aangezicht, dan zal het duidelijk zijn dat we die raad over ons leven niet onterecht aangebeden hebben, daarop vertrouwd hebben dat de uitkomst goed is. Heere God, wilt u zo met een ieder van ons zijn? Zoals we hier zijn, ook degene die meeluisteren via de kerktelefoon. U kent hen hun omstandigheden, Heere God. Laat toch ook het woord in hun leven mogen doorwerken als bron van kracht en vertroosting. Wees hun nabij in hun bijzondere omstandigheden. Ik wil ook zijn met degene die ziek zijn in deze gemeente. U kent ze, Heere God. U kent ze ook in moeite, in strijd en aanvechting. Heere God, laat uw woord daar ook ingang mogen vinden en woord van vertroosting en bemoediging mogen zijn. Heere God, gedenk zo ook uw bondsvolk Israël. Wil ook hen nabij zijn. Wilt u wijsheid geven aan hen die hen het besturen. We denken ook aan onze broeders en zusters in andere landen, waar vervolging en waar nood is. Heren, waarin ook de voetstappen gehoord worden van uw naderende komst. Zoveel onrust in deze wereld. En dan schenkt u het toch ons nog dat wij vanmorgen in rust hier mogen samenkomen. Uw woord mogen lezen en overdenken. Heere, dat daarin ook geproefd en gesmaakt mag worden dat u de Heere goed bent. En dat u niet met ons handelt nadat we zijn, maar dat u ons wilt aanzien in de Zoon van uw liefde. Ons om zijnentwil genadig wil zijn, wil lijden en wil dragen. Heere God, uw naam willen we daarvoor loven en danken. We dragen ook vanmorgen al het werk in deze gemeente aan u op, wat buiten de ambten geschiet, in bijbelkringen, in ander werk, jeugdwerk. Heere, wilt u ook aangorden met kracht van omhoog. We dragen ook bovenal de broederskerkenraad aan u op, met hun gezinnen en de predikant verbonden aan deze gemeente. Heere, dat ze het in alle dingen ook van u zullen verwachten. Ook wanneer het oog niet kan zien en de hand niet kan tasten, maar toch die zekerheid in uw woord gelegen mag zijn, als stille bron van kracht. Heere, wil ons zo zegenen vanmorgen in dit ons samen zijn. Wil uw naam verheerlijken, ons redden tot uw eer. Om Christus wil vragen wij dat van u, en uit genade alleen. Amen. Gemeente, er zijn twee schriftlezingen. De eerste is uit het Oude Testament, uit het eerste Bijbelboek. Het boek van de wording, het boek Genesis. Het vijfde hoofdstuk. En daarvan de versen 15 tot en met 24. En de tweede schriftlezing is uit het Nieuwe Testament, uit de brief aan de Hebreeën, het elfde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 6. Maar mag ik u eerst lezen uit Genesis 5, uit het geslachtsregister, vanaf vers 15 tot en met 24. We lezen daarin Gods woord. En Mahalalel leefde 65 jaren en hij gewon Jered. En Mahalalel leefde nadat hij Jered gewonnen had 830 jaren en hij gewon zonen en dochters. Zo waren al de dagen van Mahalalel 895 jaren en hij stierf. En Jered leefde 162 jaren. En hij gewon Henoch. En Jered leefde nadat hij Henoch gewonnen had 800 jaren. En hij gewon zonen en dochters. Zo waren al de dagen van Jered 962 jaren. En hij stierf. En Henoch leefde 65 jaren. En hij gewon Methuselah. En Henoch wandelde met God nadat hij Methuselah gewonnen had 300 jaren. En hij gewoon zonen en dochters. Zo waren al de dagen van Henoch 365 jaren. Henoch dan wandelde met God en hij was niet meer, want God nam hem weg. Tweede schriftlezing uit de Hebreeënbrief. Het elfde hoofdstuk, de verzen 1 tot en met 6. Waar we lezen, het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt. En een bewijs der zaken die men niet ziet. Want door hetzelfde hebben de oude getuigenis bekomen. Door het geloof verstaan we dat de wereld door het woord Gods is toebereid. Alzo dat de dingen die men ziet niet geworden zijn uit dingen die gezien worden. Door het geloof heeft Abel een meerdere offerande goden geofferd dan Kain. Door het welk hij getuigenis bekomen heeft dat hij rechtvaardig was. Alzo God over zijn gave getuigenis gaf. En door hetzelfde geloof spreekt hij nog nadat hij gestorven is. En dan krijgen we de tekst voor de prediking, de versen 5 en 6. Door het geloof is Henoch weggenomen geweest, opdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden, daarom dat hem God weggenomen had. Want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad, dat hij goden behaagde. Maar zonder geloof is het onmogelijk goden te behagen. Want die tot God komt, moet geloven dat hij is. En een beloner is dergene die hem zoeken. Amen. Gemeente, dan gaan we zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 25. En daarvan het zesde vers, wie heeft lust de Heer te vrezen? En ook het zevende vers, Gods verborgen omgang vinden, de zielen waar zijn vrees in woont. Psalm 25, de versen 6 en 7. Gemeente, we hebben samen een gedeelte gelezen uit dat geslachtsregister. Dat register begint bij Adam en eindigt bij Noach. In die opsomming van de geslachten zit een bepaald ritme, een bepaalde cadans. Dat telkens weer terugkeert. Het begint met het geboren worden. Het leven, vervolgens huwen. Dan zonen en dochters gewinnen. En dan komt Stefas, dat laatste zinnetje, en hij stierf. En ook al bereikten de mensen in die tijd gemiddeld een leeftijd van ongeveer 900 jaar, dat maakte het einde niet minder erg. En dat zal het ook voor Adam en zijn vrouw zijn geweest. Na eerst zo dicht bij God te hebben geleefd in het paradijs, is die overgang naar de sterfelijkheid huiveringwekkend. Ze wisten na de zondeval dat ze zouden sterven. Maar de Heer had niet gezegd wanneer. Zo kon iedere dag de laatste zijn. Maar dan opeens wordt die cadans in Genesis 5 onderbroken. We spreken dan over Henoch. Hij heeft de dood niet gezien. Je ogen worden eigenlijk telkens weer naar die woorden in de schrift getrokken. Het is ook zo ongewoon en zo buitengewoon. Bij alle onzekerheden die het leven eigen is, is er toch één gang die wij alle gaan. Dat staat toch vast. En toch is dat niet het belangrijkste wat er van Henoch gezegd kan worden, gemeente. De Heere wil in zijn woord in het bijzonder onze aandacht vragen voor iets anders. Iets dat groter is. En dat ingrijpender is. En u begrijpt het wel. Want het staat tot tweemaal toe in dat korte schriftgedeelte. In vers 22 en vers 24. Dat Henoch wandelde met God. Dat is bijzonder. Is dat het hele leven van Henoch zo geweest? Dan moeten we zeggen nee, dat is niet zo. De grote verandering in zijn leven vond plaats bij de geboorte van zijn zoon Methuselah. Henoch was toen 65 jaar, waardoor Henochs leven juist op dat moment zo radicaal veranderde, vertelt de schrift niet. Misschien onder de indruk van het geboren worden van het nieuwe leven. Misschien dat zijn vrouw het zwaar heeft gehad. En te nauwe nood door is gekomen, het leven heeft behouden, we weten het niet. Maar het is wel een keerpunt geworden in het leven van Henoch. 65 jaar was hij, toen Methuselah geboren werd. Gezien de hoge leeftijden in die tijd was hij een jonge vader. Henoch wandelde met God. Misschien denkt u, moet dat niet worden toegelicht? Wat is dat, wandelen met God? Dat woord wandelen, gemeente, dat geeft al een zekere ontspannenheid aan. En vertrouwd zijn met de ander. Maar toch, als je het leest, dan denk je, die twee die horen toch niet bij elkaar. Aan de ene kant de heilige God. En aan de andere kant een schepsel dat van God is afgevallen. En toch staat het er. Hoe is het mogelijk? God heeft de mens goed geschapen, dat weten we allemaal. Maar de tijd dat God met het eerste mensenpaar wandelde in de Hof van Eden, dat is ten tijde van Henoch al lang verleden tijd. De mens is geworden tot een gevallen schepsel. Een schepsel dat God de rug heeft toegekeerd. Wij mensen kunnen voor God niet bestaan. Ook al weet ieder mens dat God bestaat van nature, probeert hij uit de buurt van God te blijven. Althans, hij denkt dat hij dat kan. En toch staat het er. Henoch wandelde met God. Als je dat leest, dan denk je, was dat nou zo omdat Henoch dat wilde? En heeft de Heere dat toen maar goed gevonden? Heeft hij toen gedaan alsof Henoch geen zonde kende? Dan zeg ik, nee, zo lag het niet. Dat kunnen we met zekerheid zeggen. Ook kwam het verlangen om met God te wandelen niet bij Henoch vandaan. De Heere God was de eerste. Dat is altijd zo, gemeente. Wanneer een mens tot verandering komt en naar God gaat vragen, dan is hij de eerste geweest. Ik zou dat vanmorgen zo graag tegen mijn jonge vrienden en vriendinnen hier in de gemeente willen zeggen. Als er een verlangen is naar de Heere God, dan is de boze daar ook altijd bij aanwezig. En die maakt dat verdacht. En die fluistert je dan in, dat beeld je jezelf in en dat streven komt bij jou vandaan en dat houdt geen stand. Zo ondergraaft hij het. Maar dan mogen we tegen de boze zeggen, hij is de eerste. Er is geen mens van nature die God zoekt, ook niet één, zegt Paulus in de Romeinenbrief. Als daar het verlangen naar hem komt, om te drinken van dat water des levens, als dat intens verlangen er is, dat komt bij de Heere God vandaan. Hij is de eerste, ook in Henochs leven, is altijd zo. De Heere heeft Henoch opgezocht, zijn ogen, zijn verstand, zijn hart geopend. Hij heeft hem zijn Christus bekendgemaakt. Hij komt daar later nog een keer op terug. Hij heeft aan hem zijn Christus bekendgemaakt. Hij die nog komen moest, die de weg naar Golgotha nog moest gaan. Zo werd hij bekendgemaakt met zichzelf, met zijn eigen verlorenheid, maar ook met de weg die naar het leven leidt, de Heere Jezus Christus. Reeds zo lang voordat de Heere Jezus op aarde kwam, wees de Heere God reeds op hem die komen zou. In hem is de Heere die gevallen mens genadig. Henoch heeft die belofte, die genade in de Heere Jezus Christus omarmd. Hij heeft geloofd in hem die zal komen om het verlorene te zoeken en zalig te maken. In Henochs hart is het verlangen naar God geboren. De gemeente, dat kan ik nou zo hier vanmorgen in één zin zeggen. Maar er gaat zoveel achter schuil. Verlangen in het hart naar God geboren. Met hem te wandelen, met hem te leven. Hem te kennen in al je wegen. Dan is er iets gebeurd in het leven. Dan heeft dit leven, deze wereld met alles wat erin is, is zijn glans en zijn glamour kwijt. Dat is als ware net als een dunne glazen wand, gebroken en verbrokkeld. Heeft zicht mogen krijgen op de Heere en op zijn rijk. En hij verlangde daarnaar en hij zag er naar uit. Zo kende hij de Heere in al zijn wegen. Er groeide een hartelijk verlangen naar de Heere toe om bij hem te zijn. We lezen dat later ook in het Nieuwe Testament bij Paulus. Dat hij zegt, het is mij beter om bonden te zijn en bij Christus te zijn. Verreweg het beste. We vinden dat bij Henoch ook terug. Hierdoor was zijn leven gericht op de eeuwigheid. Begrijpt u dat? Hij bedacht de dingen die boven zijn. En zijn wandel was in de hemel. Het was een wonderlijke omgang tussen de Heeren en tussen zijn kind Henoch. Enerzijds was het de vrezen des Heeren, maar anderzijds kende Henoch grote vrijmoedigheid. om alle dingen in zijn leven met God te bespreken. De betovering die de vorst der duisternis heeft gelegd op de ogen van de mens, waardoor alles in deze wereld begeerlijk is, die heeft hij weggenomen. En toen zag hij een wereld van glans beroofd en mensen die leven in het land van de schaduw des doods. Alleen bij de Heere is de levensbron. Zij het van verre, maar toch naar waarheid kon Henoch met Simeon zeggen, mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Dat is er gebeurd, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken. Henoch wandelde met God en was niet meer zomaar van het ene moment op het andere was hij verdwenen. 365 jaar was hij toen de Heere hem wegnam. En als ik zeg wegnam, dan denk ik aan wat Calvijn daarover schrijft in zijn commentaar. Hij wijst dan erop dat er in de grondtaal dat woordje lakach staat. En lakach kan ook betekenen opnemen. De Heere nam hem op. Kinderen begrijpen het wel. Er was een hele hartelijke band tussen Henoch en de Heere God. En Henoch had de Heere zo lief. En hij zag er naar uit om bij hem te zijn. En toen nam de Heere hem op. En nam hem naar zich toe. We komen dat nog een keer tegen in het woord van God, heel ingrijpend. Dat staat in 1 Koningen 14. Dat was een zoontje van koning Jerobeam. Hebben die kinderen dat ook wel eens op school gehoord? Jerobeam en zijn vrouw dienden de Heere niet. Dat was heel vervelend, heel naar, heel droefgeestig, heel arm. En ze deden de Heere daar verdriet mee. Ze dienden de afgoden. En toen werd het zoontje van hun, van Jerobeam en zijn vrouw, werd ziek. En het werd alsmaar erger. En uiteindelijk stierf die. Hoe oud zou die geweest zijn? 14, 15 jaar? En dan verantwoordt de Heere zich en zegt waarom dat hij dat gedaan heeft. En dan zegt de Heere, ik heb hem weggenomen omdat hij iets slechts heeft gedaan? Nee, omdat ik iets goeds in hem heb gevonden. En dat had de Heere lief. Toen heeft hij maar dat slechte gezin, wat alsmaar verder bij God vandaan dreef, heeft hij hem weggehaald. Henoch wandelde met God. En de Heere nam hem op. Nam hem weg, nam hem tot zich. En dan staat er zo nadrukkelijk bij in Hebreeën 11, het vijfde vers. En hij werd niet gevonden. Want natuurlijk hebben ze naar hem gezocht, hij kwam niet thuis. Ze zeiden, wat zou er aan de hand zijn? Een wild dier misschien? Ongeluk gehad? Alles is mogelijk. Ze hebben de hele omgeving nauwgezet afgezocht. Maar ze hebben hem niet gevonden. In een ogenblik, in een punt des tijds, veranderde zijn sterfelijk lichaam in een onsterfelijk lichaam. Dan staat erbij, gemeente, en dat is oneindig teer als u dat leest in dat vijfde vers. Dan staat er, de Heere wilde niet dat hij de dood zou zien. Henoch en Elia zijn uitzonderingen op de regel dat mensen tot stof zullen wederkeren. Eerst bij de wederkomst van de Heere Jezus zullen alle die in Christus gestorven zijn weer opstaan. En daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet in de lucht. En alzo zullen we altijd met de Heere wezen, zo staat het er in 1 Thessalonicenzen 4. Die verandering zal in een punt des tijds plaatsvinden, zo lezen we in 1 Korinthe 15 vers 52. De Heere nam Henoch weg. Waarom? Als we kijken naar zijn voorvaderen, we hebben er een paar van gelezen. Die waren ook godvrezend. Daar kon een goed getuigenis van worden gegeven. Met hen is het niet gebeurd. Met Henoch. En daarin wil de Heer ons troosten. Laten zien dat het goede gedeelte moet nog komen. We kunnen zo tegen de dood aankijken, opkijken. Misschien zelfs er bang voor zijn. U zegt de laatste vijand. Ja, de laatste vijand. Maar de Heer wijst naar Henoch. Die grenzen overtrekken, zegt de Heer, is niet zwaar. Want ik begeef niet en ik verlaat niet. De Heer geeft Henoch als een voorbeeld. De Heer nam Henoch weg. En de Heer deed dat niet omdat hij minder zondig was dan anderen. De zonde heerste ook in zijn vlees, net als in het uwe en in het mijne. Zo dikwijls is dit de reden dat gelovigen heen en weer geslingerd worden naar ontvangen genade. Als ze zien op zichzelf dat ze denken, hoe kan het? Hoe kan een heilig God met mij van doen willen hebben? We begrijpen dat ook niet. De liefde Gods is onbegrijpelijk. Maar wel waar. Enerzijds willen ze dicht bij de Heere leven. Maar anderzijds blijven ze wie ze waren, vleeselijk en verkocht onder de zonde. En dan zo komt zo dikwijls die twijfel boven. Beeld ik het me in? Bedrieg ik mezelf? Dat blijft totdat het woord dat geschreven staat in Romeinen 6, die versen 6 tot en met 8... in geloof worden omhelst. Daar staat geschreven, dit wetende, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, opdat we niet meer de zonde dienen, want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Indien we nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat we ook met hem zullen leven. Als ik het zo oplees, dan denk ik, het is voor de grotere kinderen heel moeilijk om dat te begrijpen vanmorgen. Maar als ik het gewoon in eigen woorden mag zeggen. De Heere zegt, als je gelooft dat de Heere Jezus op Golgotha al onze schuld, ook de zonde nog die we zullen doen, heeft betaald. En dat het goed is tussen de Heere God en tussen jou en mij en de Heere. Dan zegt de Heere in zijn woord, dan is het hetzelfde alsof je met de Heere Jezus aan het kruis bent gestorven. En iemand die gestorven is, die is er niet meer. Die bestaat niet meer. Nou zegt de Heere God, zo is het nou met ieder van mijn kinderen. Die zijn met hem gestorven, met de Heere Jezus. Die oude mens die alsmaar zondigt tot de laatste snik toe, die bestaat niet meer voor mij. Ik zie alleen maar reinheid in je die ik in mijn zoon zie, de Heere Jezus Christus. Dat is iets wat de duivel zo probeert aan te vechten. Tot het laatste toe. De Heere heeft heen of weggenomen. Hij heeft de dood niet gezien. Dat is bijzonder, gemeente. Romeinen 6 vers 23 staat, want de bezoldiging der zonde is de dood. Maar de genadegift Gods is het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heere. Dat wrange loon der zonde heeft hij nog niet in ontvangst hoeven te nemen. De Heere wilde niet dat hij de dood zou zien. De Heere wilde niet dat hij die afbraak van het lichaam zou meemaken. De Heere wilde niet dat hij zou zien hoe dat hij, zoals een graanhalm zich neigt naar de aarde als de tijd van de oogst nadert, ook hij zou eindigen. God wilde niet dat hij dat zou zien en doorleven. Dat loon dat ook heen nog had verdiend, werd door God niet uitgekeerd. Nee, nog in de kracht van zijn leven mocht hij ontvangen wat hij geloofd had. En in het geloof ook geleefd had. Die genade geeft Gods het eeuwige leven. Aan de wegneming van Henoch door God, gemeente, is iets vooraf gegaan. We lazen het in de tekst voor de prediking. Want er staat, want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad dat hij goden behaagde. Dan vraag je af, van wie kwam was dat getuigenis afkomstig? Dat getuigenis gaf de Heere God. Alleen dat getuigenis is ook van waarde. Zou een mens dat getuigenis geven, dan zou het van weinig waarde zijn. De Heere Jezus zei in Lucas 6 vers 26, wee u, wanneer al de mensen wel van u spreken. Zijn woorden waren dan ook een waarschuwing. Nee, het getuigenis over het leven van Henoch was afkomstig van de Heere. Hij die de mens geschapen heeft, de nieren proeft en van verre onze gedachten kent, is de enige die in staat is echt van onecht te onderscheiden. Hij weet wat in het hart leeft. En wat heeft de Heere van Henoch getuigd? Hij getuigde dat Henoch God behaagde. Hoe kun je nou op aarde zo leven dat je daarmee de Heere behaagt? Dat is toch een eerlijke vraag. Verschilde zijn levenswandel van die van andere mensen? Hij zal best een ingetogen leven hebben geleid, daar twijfel ik niet aan. Maar ook hij bleef zondaar. Dus daarvoor zijn geen aanwijzingen. Daarmee is trouwens ook niet gezegd, gemeente, dat het onbelangrijk is hoe dat wij in het leven staan. We kennen allemaal dat verhaal van die fariseer, Simon de fariseer. Had de Heere uitgenodigd. Toen kwam die vrouw binnen. Zei niets. Weende alleen maar. Maakte de voeten nat van de Heere Jezus. Zalfde ze, droogde ze af met haar haar. Geen woord gesproken. En Simon dacht bij zichzelf. Als die rabbi uit Nazareth nou echt profeet is, weet hij wie er aan zijn voeten zit. En dat was ook zo. Toen zei de Heer, ik heb je wat te zeggen, Simon. En dan spreekt de Heer over een schuldeiser en twee schuldenaren. De een 50 penningen schuldig, de ander 10 keer zoveel. 500 penningen. Maar geen van beiden konden betalen. Waren aangewezen op de genade van de schuldeiser. Simon heeft het begrepen dat hij degene was van de 50 penningen. Zijn leven mocht gezien worden, was ingetogen. En nochtans schuldig voor God. Niet de mate van schuld is bepalend of een mens wel of niet goden kan behagen. En als u en ik niet tot grote uitbrekende zonde komen, dan komt dat doordat God ons daarvoor behoedt. Daarvoor komt ons geen lof toe en al helemaal geen loon. Ik zou dat vanmorgen ook graag tegen de jongeren willen zeggen, als je het in je leven meemaakt, ook binnen de kerk, dat iemand onderuit gaat, ten val komt, dwaze dingen doet. En je merkt dat hij berouw heeft, hij of zij. Zul je niet een hoogmoed erboven zetten? Bedenk dan dat woord, dat het Gods genade is. Als we niet struikelen, houdt hij ons vast. Wees dan bewogen met die ander. En gedenk het woord van God. Waardoor behaagde Henoch God dan? Gods woord zegt, door het geloof. Eveneens een gave van God. En toch ook al zijn we van die gave afhankelijk, lazen we in ons schriftgedeelte in vers 6. Maar zonder geloof is het onmogelijk goden te behagen. Dat is het geloof dat vertrouwt op en rust in het volbrachte verlossingswerk van de Heere Jezus Christus. Dat geloof maakt dat men leeft voor Gods aangezicht en niet langer probeert op afstand van God te leven. Dan mag ik nog een keer wijzen op Asaf in Psalm 73, als die zegt, maar mij aangaande, het is mij goed nabij God te wezen. En ik zet mijn vertrouwen op de Heere, Heere, om al uw werken te vertellen. Dat was nadat hij in het heiligdom was geweest en de Heere zijn ogen had geopend, zodat u door die schaduwdienst heen keek en dat heerlijke handelen, dat reddende handelen van God had gezien. En alle achterdocht, alle verdachtmaking van Gods woord en handelen was verdwenen. Dat geloof, gemeente, dat hoopt alle dingen, gelooft alle dingen. Want dat zijn woorden die uit de mond des Heren zijn uitgegaan. Hij heeft het gezegd, hij zal het voor mij voleinden. Hij verlaat niet wat zijn hand begon. Dan belijdt een mens zijn zonden en schuld voor Gods aangezicht in het geloof dat hij ze om Christus wil vergeeft. Zo behaagde Henoch God. En God de Vader zag Henoch aan in de Zoon van zijn liefde, de Heere Jezus Christus. Misschien denkt u bij uzelf, wist Henoch dat hij God behaagde? Dan zeg ik ja. Want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad dat hij God behaagde. We lazen het. En als je dat zo leest in Gods woord, dan zou je graag willen weten waaruit dat getuigenis nou bestond. Heeft de Heer in een visioen of in een droom tot hem gesproken of heeft hij een stem gehoord? Op dat punt bevredigt Gods woord onze nieuwsgierigheid niet. En dat is ook niet nodig. Het is voldoende te weten dat hij hiervan getuigenis heeft gehad. En daardoor alle onzekerheid was weggenomen. Zodat hij vrede kende die alleen de Heere kan werken door woord en door geest. Heeft de Heere dat alleen bij Henoch gedaan? Of doet hij dat nog steeds? Dan zeg ik, de Heere doet dat nog steeds. Geeft getuigenis. Maar dan komen we aan een teerpunt, gemeente. Er staat in Efeze 1, staat er dat de Heere het geloof verzegelt. De kinderen weten wel, koningen hadden vroeger ook zo'n zegelring. Die duwden ze in de was. Dat zegel mocht dan niet meer verbroken worden. Zo doet eigenlijk de Heer het ook. Maar dan moeten we goed opletten. Wat is er nou eerst? Het zegel of het geloof? Dan zegt Gods woord, het geloof is altijd eerst. En dat verzegelt de Heer. Nou zijn er binnen de kerk altijd mensen geweest die zeggen, Heer, wilt u nou eerst dat zegel geven? Want dan kan ik er naar kijken, dan weet ik dat het echt is en dan zal ik geloven. En dan zegt de Heer, dat doe ik niet. Dat doe ik niet. Er is eerst geloof en daarna verzegel ik het. Hoe heeft Henoch de Heere behaagd? Door de Heere op zijn woord te geloven. En dat heeft de Heere verzegeld. Kan vandaag de dag ook. Als iemand in de binnenkamer zijn hart voor de Heere God uitstort. Zijn armoede daar neerlegt. Dat God een vrede in zijn hart doet neerdalen die ongekend is. Getuigenis gehad. Kan op zoveel wijze, gemeente. Kunnen in het leven van een mens voorvallen zijn waarbij men zo nadrukkelijk Gods hand en Gods aanwezigheid ervaart. Waardoor men zegt, God is groot en ik heb het niet geweten. Op zoveel wijze kan de Heer het bevestigen. Als God de Vader en de Heer Jezus Christus woning maken in het hart van een mens, dan gaat dat niet buiten die mens om. Dan wordt dat ook ervaren. Ook hierin is de Heer dezelfde gebleven. Maar de Heer doet dat alleen als wij in diezelfde weg zijn gegaan als Henoch. Dat is de weg van het geloof. Nog eenmaal mag gewezen worden op dat zesde vers waar we lazen, maar zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Want die tot hem komt, moet geloven dat hij is. En een beloner is dergene die hem zoeken. Gemeente, geloof. Geloof kent geen vervanging. Geloof kent geen vervanging. Er is niets wat door de Heere in plaats van geloof wordt aanvaard. Niet de liefde tot de naaste, nog onze goede werken, nog onze nauwgezette leefwijze. Niets kan vervangingsmiddel zijn voor geloof. Alleen geloof redt. Alleen geloof behoudt. Henoch heeft zich verheugd met een heilige vreugde over het heil dat God bereid heeft in de Zoon van zijn liefde, de Heere Jezus Christus. Maar Henoch heeft ook gezien waarheen de weg leidt van hen die de Heere Jezus afwijzen. Hij die de weg ten leven is. Die in ons midden heeft verkeerd als lam van God. Maar als de genadetijd voorbij is, dan zal hij wederkomen om gericht te houden. Henoch heeft dat niet alleen gezien, maar heeft er ook over geprofeteerd. Heeft de mensen in zijn tijd erop aangesproken, is daarmee in gesprek gegaan. En heeft gewezen dat hij die nog komen moest, daarna ook weer zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. U zult zeggen, waar haalt u het vandaan? Het staat niet in Genesis, niet in Hebreeën, nee. Het staat in de algemene zendbrief van de apostel Judas. In de versen 14 en 15 staat het. Daarom kon ik u ook met zo'n zekerheid zeggen dat hij de Christus al had gezien. Hij wist van hem die komen zou, dat lam Gods. Maar ook van zijn wederkomst, van het doorbreken van zijn koninkrijk. Dat hij gezeten zal zijn aan de rechterhand van God de Vader, totdat alle vijanden tot een voetbank voor zijn voeten gemaakt zullen worden. Een proces wat op dit moment gaande is en dat naar zijn voltooiing gaat. In dat 14e en 15e vers staat het, dat Bijbelboek Judas. Dan staat er, en van deze heeft ook Henoch de zevende van Adam geprofeteerd, zeggende, zie, de Heere is gekomen met zijn vele tienduizenden heiligen om gericht te houden tegen alle en te straffen alle goddelozen onder hen, vanwege al hun goddeloze werken die zij goddelooslijk gedaan hebben. En vanwege al de harde woorden die de goddeloze zondaars tegen hem gesproken hebben. De tijd waarin Henoch leefde, gemeente, vermenigvuldigde zich het kwaad. We weten het allemaal, het liep uit op de zondvloed. En met uitzondering van Noach en de zijnen zijn toen alle mensen omgekomen. In die tijd heeft Henoch de zevende generatie gerekend van Adam geprofeteerd. Hij heeft de mensen opgeroepen om de eigen gekozen wegen te verlaten en hun schreden te richten op de weg die naar het leven leidt. Want zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Wie tot hem komt, moet geloven dat hij is. Dat wil zeggen dat hij bestaat. Dat er een levende God is, uit wiens hand alles is voortgekomen. En bovendien dat hij degene die hem zoeken beloont. Dat mag vanmorgen verkondigd worden, al mag het nog zo duister zijn misschien in uw hart. Maar luister toch naar dat woord van God. Hij is een beloner, degene die hem zoeken. Het moment komt, zo vast en zo zeker. Zie dan toch niet op uzelf. In welke omstandigheden u ook verkeert, ook degene die meeluisteren, misschien vanmorgen of dat later zullen doen. Hij is een beloner. Hij laat het vindenstijd worden. Geloven dat God is. Dat is geloven dat hij hemel en aarde geschapen heeft en dus ook de mens. Geloven dat God is. Betekent ook wij geloven dat hij alle macht heeft in hemel en op aarde. En gemeente, als dat in het geloof wordt beaamd, dat hij alle macht heeft in hemel en op aarde, dan geven wij daarmee ook toe dat er in ons leven geen probleem, geen zorg, geen verdriet, geen lijden groter is dan God. Het ligt in zijn hand. Dan zingen we in de grootste smarten, blijven onze harten in de Heer gerust. Dat is een geestelijke waarheid. Dan kunnen er nog wel zwaardigheden zijn, zodat we evenals Asaf de hele dag geplaagd zijn. Maar in dat alles zijn we niet meer in nood. want de Heere regeert. En Hij bepaalt de maat van tegenspoed, zorg, verdriet, moeite. Maar doet daarin alle dingen meewerken ten goede. Want in dat alles heeft Hij het behoud op het oog. Gemeente Henoch is niet de enige naam die in Hebreeën 11 wordt genoemd. Vele namen worden er vermeld. Totaal verschillende mensen die bovendien verspreid in de tijd hebben geleefd. Een wolk van getuigen, zegt het woord. Eén ding hadden ze gemeen. Zij alle zochten een vaderland. En dit hier was het niet. Ze voelden zich hier niet meer thuis. Ze beleden dat ze hier slechts gasten en bijwoners waren. Een leven dat betrokken is op de eeuwigheid, op het koninkrijk Gods. Zo lag het ook in het leven van Henoch. Van Abel staat geschreven dat hij door zijn geloof nog steeds spreekt nadat hij gestorven is. En dat geldt eigenlijk van die gehele wolk van getuigen die ons zijn voorgegaan. Door het geloof dat zij ons voorgeleefd hebben, moedigen zij ons aan, ook vanmorgen. En zeggen, zoek de Heere terwijl Hij te vinden is. En roep de maan terwijl Hij nabij is. Als het in uw leven een oprecht verlangen is de Heere te kennen en in zijn wegen te wandelen, dan zult u ook ervaren dat zijn woord waarheid is en Hij een beloner is van degene die Hem zoeken. Amen. We gaan zingen, gemeente, van Psalm 145. En daarvan het zesde vers. De Heer is recht in al zijn weg en werk. Het zesde vers is dat van Psalm 145. willen we samen bidden en danken, gemeente. Vader in de hemel, we danken u eerbiedig dat u het ons vergunde hier in rust bijeen te komen en dit schriftgedeelte met elkaar te overdenken. Heer, wat een troost en bemoediging komt er ons uit tegemoet. We hebben dat ook mogen bevestigen in hetgeen we gezongen hebben. Een rijk getuigenis uit Psalm 145 over wie u bent. En dat was geen lesje wat hij van een ander heeft overgenomen. Maar het is wat hij ervaren heeft. Het is het getuigenis vanuit de beleving. Dat u recht bent in al uw weg en werk. En dat uw goedheid geen perken kent. Dat uw wegen in al die dingen hoger zijn dan onze wegen en uw gedachten hoger dan onze gedachten. Een ontwaakte ziel die zichzelf ziet en zegt: hoe moet dat goed komen? Dat uw wegen hoger zijn, hoger dan de onze en uw gedachten ook. Gedachten van vrede. Het zuchtte uit het hart vandaan. U hoort het. U doet er wat mee. Heere God. Dat bij de avondmaaltafel gezegd wordt: alle dingen zijn gereed. Dat komt ons ook vanuit het woord zo tegemoet. Alle dingen zijn gereed. Heere, dat we dan niet van verre blijven staan als we u nog niet kennen. Maar de toevlucht tot u nemen. Want er staat in uw woord dat u een toevlucht bent. Niet dat mensen u die naam hebben gegeven en gezegd: nou, ik vind dat God een toevlucht is. Nee, u bent een toevlucht. Dat is toch een persoon bij wie veiligheid te vinden is, geborgenheid te vinden is. Steun te vinden is, troost te vinden is, uitkomst te vinden is. Heere God, wat is het moeilijk om verloren te gaan, om telkens weer dat woord naast je neer te leggen. Doe ons toch de ernst daarvan verstaan. En geef ook de vrijmoedigheid aan uw kinderen ook binnen deze gemeente, om goed en groot te spreken van u de Heeren en van uw trouw. Laat zo uw woord ook mogen doorwerken. En wil zo ook uw koninkrijk hier uitbreiden. Heere, wees met alle die daarin werkzaam zijn, binnen de ambten en daarbuiten. Godzaam met kracht van omhoog. Neem weg, Heere, wat ook in deze dienst niet naar uw heilige wil kon zijn. Maar zegen het uwe. Wil ook vanmiddag uw dienstknecht sterken en de gemeente weer bijeenbrengen. We smeken het u al in de naam van de Heer Jezus Christus, de vergeving van onze zonden en uit genade alleen. Amen. De slotzang, gemeente, is Psalm 138. En daarvan het derde vers: dan zingen zij hun God verblijd, aan hem gewijd van zere wegen. Het derde vers van 138. bidden wij om de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met ons allen. Amen.